Het is inderdaad goed en mooi en een zegen dat we elkaar in een nieuw jaar ook weer mogen zien. Voor zover we weten in gezondheid, mogen weten dat ook dit een jaar onze Heren is. Het is goed en liefelijk als broeders tezamen mogen wonen. Er zijn veel dingen op aarde die goed zijn, maar niet liefelijk. Levertraan bijvoorbeeld hoorde daarbij. Er zijn ook veel dingen die liefelijk zijn, maar niet goed. Die zal ik maar niet opsommen. Maar er zijn ook dingen die goed en liefelijk zijn. En zo is het goed en liefelijk om samen hier te mogen zijn. Wij gaan mooi lezen uit dat mooie evangelie. U kunt het weer volgen op uw blaadje. Maar ik ben weer zo eigenwijs om mijn eigen vertaling mee te brengen. Maar dat mag u er constant aan herinneren. Dat u geen Bijbel voor u hebt, maar slechts een vertaling van de Bijbel. Dat is altijd belangrijk om in uw hoofd te houden. Johannes 11, vers 45 tot hoofdstuk 12, vers 19 willen wij met elkander vanavond overdenken. Johannes 11, vers 45. Vele dan van de Joden die naar Maria toe waren gekomen en hadden gezien wat hij had gedaan, geloofden in hem. Maar sommige van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden hun wat Jezus had gedaan. De overpriesters dan en de Farizeeën riepen de raad bijeen en zeiden: wat doen wij? Want deze mens doet veel tekenen. Als wij hem zo laten begaan, zullen alle in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en zowel onze plaats als ons volk wegnemen. Maar een van hen, Caiaphas, die in dat jaar hogepriester was, zei tot hen: u weet niets en u bedenkt niet dat het nuttiger voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet de hele natie verloren gaat. Dit nu zei hij niet uit zichzelf, maar daar hij hogepriester in dat jaar was, profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar opdat hij ook de verstrooide kinderen van God tot één zou vergaderen. 12 vers 1. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, de gestorvene, die Jezus uit de doden had opgewekt. Zij maakten daar dan een maaltijd voor hem klaar en Martha diende. Lazarus nu was een van hen die met hem aanlagen. Maria dan nam een pond balsem van onvervalste kostbare nardus, zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af. En het huis werd met de geur van de balsem vervuld. Een van zijn discipelen echter, Judas Iscariot, zoon van Simon, die hem zou overleveren, zei: waarom is deze balsem niet verkocht voor 300 denaren en aan de armen gegeven? Dit zei hij echter niet omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was. En als degene die de beurs had, droeg wat erin werd gedaan. Jezus dan zei: laat haar begaan. Zij heeft dit bewaard voor de dag van mijn begrafenis. Want de armen hebt u altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Dan vers 12. De volgende dag, toen de grote menigte die naar het feest was gekomen hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van de palmbomen en gingen uit hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer en de koning van Israël. Jezus nu vond een jonge ezel en ging erop zitten, zoals geschreven staat: vrees niet, dochter van Sion, zie uw koning komt gezeten op een ezelsveulen. Dit begrepen zijn discipelen eerst niet, maar toen Jezus was verheerlijkt, toen herinnerden zij zich dat dit van hem geschreven stond en dat zij dit met hem hadden gedaan. De menigte dan die bij hem was toen hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan. Daarom ging de andere menigte hem ook tegemoet, omdat zij hadden gehoord dat hij dit teken had gedaan. De Farizeeën dan zeiden tot elkaar: u ziet dat u niets vordert. Zie, de hele wereld is hem achterna gelopen. Tot zover de lezing van het woord van God. Ik zeg dat er altijd bij om duidelijk onderscheid te maken tussen datgene wat woord van God is, eigenlijk vertaling van het woord van God, en dat wat mensenwoord is. Je kunt nog zozeer bidden onder leiding van de Heilige Geest. En dat heb ik alleen gedaan en dat heb ik met de broeders die deze lezing organiseerden gedaan. Maar onze woorden over de schrift blijven altijd menselijke, gebrekkige woorden. Dat mogen we nooit vergeten. Ze zijn niet te vergelijken met het woord van God zelf. Toch is het naar de gedachte van God dat er over dat woord wordt gesproken. Het zou overdreven vroom zijn om te zeggen, dan willen we alleen dat woord lezen. Want de Heere God heeft ook aan zijn gemeente leraren gegeven om dat woord uit te leggen. En daarin zit al opgesloten dat de Heere God zelf wist dat het woord niet altijd zo eenvoudig en voor iedereen onmiddellijk begrijpelijk is. Daarom is het goed dat wij samen ons buigen over de uitleg van dat woord. Een uitleg betekent niet alleen maar wat staat er precies. Wat betekent het wat er staat? Uitleg betekent vooral ook in Bijbelse zin dat we niet alleen met ons hoofd verstaan wat er staat, maar dat het woord ook bij ons gebracht wordt naar ons hart toe. Vaak moet dat via het hoofd, want we moeten begrijpen waar het over gaat. Maar het mag daar niet blijven zitten. Het moet toegepast worden aan onze harten. Wel, dat is bij de evangelie niet zo moeilijk. Het gaat over onze dierbare Heer. Dat is belangrijk om dat te bedenken. Het gaat over iemand die ons heel na aan het hart ligt. En daarmee gaat het ook altijd een beetje over onszelf. Het gaat over hem met wie wij zo nauw verbonden zijn. En dan gaat het hier vooral over hem, terwijl hij op zo'n kritiek punt in zijn bediening is aangekomen. Kritiek is natuurlijk dan menselijk gesproken. Maar toch, we hebben gezien in de vorige hoofdstukken hoe geleidelijk aan zijn bediening steeds duidelijker is afgewezen. In ieder geval door de geestelijke leiders. In de massa van het volk waren er nog velen die op hem gesteld waren, maar ook vaak slechts uiterlijk. We hebben zo net aan het einde van de schriftlezing gelezen van een menigte die hem vergezelde vanaf Bethanië en een menigte die hem vanuit Jeruzalem tegemoet kwam. En dan de woorden van de fariseeën die letterlijk luiden: de wereld loopt hem achterna. Profetische woorden, zoals we meer van die profetische woorden zullen vinden. Woorden die veel dieper gaan dan de oppervlakte. We hebben gezien hoe het komt dat Israël hem verwerpt. De Heer Jezus heeft, de Heilige Geest heeft dat in dit evangelie voorgesteld in de toestand van mensen aan wie de Heer Jezus zijn tekenen verricht. Er zijn 7 grote tekenen, heb ik u gezegd, waarin hij zijn heerlijkheid openbaart. Maar sommige van die tekenen laten tegelijkertijd de, ik zou bijna zeggen, onheerlijkheid van Israël zien. Want de verlamde in hoofdstuk 5 is in feite een beeld van Israëls toestand. Blindheid gaat nog een stapje verder in hoofdstuk 9. Een beeld van Israëls toestand. En nu komt de volle waarheid openbaar. In hoofdstuk 11 vonden wij in het beeld van Lazarus een beeld van Israël. Het volk is blind. We hebben dat ook heel duidelijk gezien. Dat is geen fantasie van mij. De Heer Jezus heeft dat zelfs zo toegepast door tegen de fariseeën te zeggen: jullie denken dat jullie zien, maar jullie zijn blind. Dat is jullie grootste probleem, dat je niet ziet dat je blind bent. Dat je dus ook niet gaat verlangen naar genezing. Daarin zien we heel duidelijk dat Lazarus een beeld is van de blindheid van de geestelijke leiders. Maar hier in het beeld van Lazarus gaat het nog verder. Israël is dood. Let wel, dat gaat niet over de uitzonderingen in het volk die zich tot de Heer zullen bekeren. Trouwens, die zijn van nature natuurlijk net zo goed dood. Maar die worden levend gemaakt, worden aangeraakt door zijn levendmakende kracht. En dan als Israël in groot, wat het grote geheel betreft, hem verwerpt, dan zien wij iets heel bijzonders. Ik heb dat vorige keer al even aangeroerd, maar dat moeten we nu iets dieper bezien met elkaar. En dat is dit. Dat God zelf ten aanzien van de Heer Jezus dan een getuigenis aflegt dat Israël de Heer geweigerd heeft. God zelf neemt dan als het ware die taak, die opdracht over. We hebben het al in hoofdstuk 1 destijds gezien. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan komt God zelf met een getuigenis. We hebben dat gevonden, de vorige keer, in de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. Dat daar staat in vers 41, Vader, ik dank u dat u mij hebt gehoord. Ik wist wel dat u mij altijd hoort, maar terwille van de menigte die rondom mij staan, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij hebt gezonden. Dat wil zeggen, in deze opwekking van Lazarus geeft God zelf een getuigenis ten aanzien van de vraag, wie is deze mens die door Israël zo miskend wordt, omdat Israël verlamd en blind en dood is? God zelf geeft het antwoord. Want wie heeft ooit gehoord van een mens die in deze wereld verschijnt en doden opwekt? Strikt genomen kun je niet zeggen dat Elia een dode opgewekt heeft. Elia deed voorbeden, maar God wekte het kind op. Elisa deed voorbeden, maar God wekte het kind op. Dat is een verschil. Hier hebben we met een mens te maken die in goddelijke kracht, een dode, door de kracht van zijn stem, de kracht van zijn persoon, Lazarus komt naar buiten, een mens tot het leven terugroept. Dat is één. God zelf geeft getuigenis. Maar in de drie grote pericopen die nu voor onze aandacht komen, zien we datzelfde getuigenis ook van andere kant. En heel wonderlijk. De eerste was dus God zelf. Dat hebben we de vorige keer gezien. De tweede is, en dat is iets van Gods goddelijke ironie, de tweede is de hoge priester. En het boeiende daarvan is dat dat natuurlijk de minst waarschijnlijke persoon was om een dergelijk getuigenis van de Heer Jezus te geven. Caiaphas zegt, het is nuttiger voor ons dat één mens sterft voor het volk en niet de hele natie verloren gaat. Nou, dat is zo'n profetische uitspraak, we zullen dat direct wat nader bezien, dat de Heilige Geest zich haast eraan toe te voegen. Dit nu zei hij niet uit zichzelf, maar daar hij hoge priester in dat jaar was, profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk. Hij sprak een profetie uit. En dat was niet omdat hij zo'n beste persoon was, maar omdat hij hoge priester was. En daarom verkoos God hem om deze woorden zijns ondanks uit te spreken. Zoals God al in het Oude Testament een Biliam en een Saul heeft geïnspireerd om profetische woorden uit te spreken. Terwijl dat geen gelovigen waren. En ook een Judas is net als de andere 11 apostelen erop uitgezonden en heeft ook dezezelfde bediening verricht, een profetische bediening, een ongelovig mens. Maar als de Heilige Geest beslag op zo iemand legt, dan kan hij zelfs een profetische bediening door een ongelovige doen. Waarom ook niet? God kan het zelfs door een ezelin. Dus waarom niet door een ongelovig mens? Dat is de profetische bediening die God zelf, om zo te zeggen, afdwingt van de leider van het volk. De geestelijke leider is de hoge priester. Caiaphas zelf moet zijns ondanks getuigenis afleggen van wie de Heer Jezus is. Het tweede, of eigenlijk in de opsomming de derde, eerst God, dan de hoge priester. De derde, dat zijn zijn meest intieme vrienden. Geweldige contrast. Dat vinden we in hoofdstuk 12, vers 1 tot 8. Maria, een vrouw, die meer dan al die kerels die daar met de Heer Jezus elke dag optrokken, verstaan heeft wie hij was en wat hij ging doen. En ze heeft dat zonder woorden tot uitdrukking gebracht in de zalving van de Heer Jezus. Ten vierde, dat vinden we in de derde pericoop die we gelezen hebben, vers 12 tot 19. Ten vierde, getuigenis van de massa van het volk. Een onwetende massa die toch, en daar zit Gods geest natuurlijk ook achter, dat hebben ze ook niet zomaar van zichzelf. Ze zijn ongewild en onbedoeld gewoon bezig het profetisch woord te vervullen. Het woord van Zacharia 9. Ze moeten wel, maar het gebeurt. Ze hebben een getuigenis gegeven van wie hij is. Een viervoudig getuigenis. God, de hoge priester, de intieme vrienden en de menigte. De scharen. Je zou ook nog daarbij kunnen betrekken, maar dat hopen we de volgende keer te overdenken, de Grieken die daar komen. Maar die geven eigenlijk geen bijzonder getuigenis, maar ze zijn wel een illustratie van het feit dat letterlijk de hele wereld komt om hem te zien. En daarin zit toch ook, ik zeg dat even voor de volledigheid nu alvast, daarin zit toch ook iets van Een profetische boodschap waar Israël hem afwijst. Daar komen de Grieken om hem te zien. Een heenwijzing die de Heilige Geest hier inlegt om aan te geven. Kijk, als Israël hem niet meer ontmoet, dan komen de volkeren om Jezus te zien. Vandaar ook dat bijzondere woord, vers 19 aan het einde. We hebben dat gelezen. En het woordje hele staat tussen haken. Dat moet je eigenlijk weglezen. Dat staat er eigenlijk niet. Maar goed, voor de duidelijkheid staat het erbij. Maar wat deze mensen zeggen is, zie, de wereld is hem achterna gelopen. En dat is hier niet de boze wereld, dat betekent hier de hele mensenwereld. Zij zagen alleen maar een grote menigte, maar de Heilige Geest gebruikt weer heel opzettelijk een bijzonder woord. De hele mensheid loopt hem achterna. En dat zien ze met ledenogen aan, dat willen ze helemaal niet. Zij verwerpen hem en zien tot hun schrik dat de hele wereld hem achterna loopt. In het boek Handelingen zie je dat keer op keer. Dat de Joden het evangelie eerst mogen horen, zij wijzen het van de hand. En dan komt het tot de heidenen, de Joden komen erachter, worden jaloers en proberen het de apostelen te beletten. Steeds weer komt dat patroon daar naar voren. Hier zie je daar al iets van, zelfs nog voordat de Heer Jezus gestorven is. Wel, laten we nu deze drie pericopen wat nader bekijken. Zonder op alle details acht te geven, we halen daar heel in het bijzonder deze kerngedachte uit. De geestelijke leiders maken zich grote zorgen over de geweldige aandacht die de Heer Jezus trekt. Waarom maken ze zich daarvoor zorgen? Waarom nemen ze hem niet gewoon aan? Dat was voor hen ondenkbaar. Naar de mens gesproken kun je daar best begrip voor hebben. De Heer Jezus heeft namelijk hen proberen terug te brengen tot het woord. En los te breken van hun tradities. Hij tastte hun heilige tradities aan. Nou, er zijn nog een heleboel christenen vandaag die daar even, allergisch voor zijn. Als je aan hun tradities komt. En dat was met deze mensen precies hetzelfde. Ze hadden om de Tora, om de wetten van Mozes, een dikke laag van tradities geweven. Daar zaten best goede dingen in, er zaten ook een heleboel verkeerde dingen in. En als de Heer Jezus dan bovendien hun verzekerde dat hij de Messias was, dan was dat voor hen absoluut niet te pruimen. Dat kon er niet in. Ten derde, het tastte hen aan in hun positie. Er was helemaal geen ruimte in hun denken voor een Messias. Die hen eigenlijk overbodig zou maken. Het was ook een machtsstrijd. En ook die dingen zie je, het zijn de gewone factoren, ook vandaag in het kerkelijk leven. Als gemeenten verziekt worden, is het vaak door die drie factoren die ik net noemde. Jaloezie, angst voor verandering van tradities, machtsstrijd en vaak ook nog geld. Dat komen we straks bij Judas tegen, die denkt, jongen zeg, het hele jaar salaris van een arbeider, want dat is 300 denaren. Het hele jaar salaris van een arbeider. Zomaar in één keer uitgegoten. Vier factoren, onthoudt u ze maar. In grote kerkelijke moeilijkheden doet men heel dikwijls alsof het om een theologisch probleem gaat. En dat zit er ook wel bij. Maar het speelt heel vaak een secundaire rol. Ik zal de verleiding weerstaan, maar ik zou u zomaar een paar kerkscheuringen uit de Nederlandse kerkgeschiedenis van de 20e eeuw kunnen noemen. 1944... 1953, 1967, de kenners onder u weten dan waar het over gaat. Ik zal er verder niet op ingaan. Het ging altijd om een theologisch probleem. En ik durf te beweren dat dat altijd op de tweede plaats kwam. En dat die andere vier, het geldt niet altijd zo nadrukkelijk, maar wel die andere drie, angst, macht en jaloezie, een hoofdrol speelden. Angst zie je hier ook heel nadrukkelijk. Als deze mens werkelijk het voor het zeggen krijgt, dan krijgen we een volksoproer. En dat zullen de Romeinen niet accepteren. Zo staat het hier ook in vers 48. De Romeinen zullen komen en zowel onze plaats, dat is de tempel, als ons volk wegnemen. Het diep trieste is dat dat exact is wat er gebeurd is. In het jaar 70, 40 jaar later. Maar niet omdat zij de Messias hadden aangenomen, maar juist omdat ze dat niet hadden gedaan. Dat is een van de meest tragische vergissingen. Dit is een heel diep tragisch woord. Wij moeten hem niet zijn gang laten gaan, want dan zullen de Romeinen komen en onze plaats en ons volk wegnemen. Dat is precies gebeurd. Maar juist omdat ze hem verwierpen. En dan komt Caiaphas en die zegt, jullie begrijpen er helemaal niets van. Wij moeten gewoon de moed hebben, dat bedoelde hij natuurlijk. He, er is dus een letterlijke bedoeling van Caiaphas zelf en een profetische dieptedimensie in zijn woorden die hem zelf ontging. En die wij er onmiddellijk uit aflezen. Wat hij zelf bedoelde is, als we willen voorkomen dat het een oproer wordt, dan moeten we eenvoudig hem nemen en hem doden en hem uitschakelen, dan zal het volk weer rustiger worden. Maar als je het zo leest, dat één mens sterft voor het volk en niet de hele natie verloren gaat, en als er dan achter staat, dit nu zei hij niet uit zichzelf, dan geeft de Heilige Geest daarmee al aan. Het gaat hier over een heel bijzondere profetie. Een profetie. Als deze ene mens niet sterft, plaatsvervangend sterft voor het volk, dan zal de hele natie verloren gaan. In de meeste vertalingen staat gewoon twee keer volk. Dat is eigenlijk wel jammer, want het Grieks maakt een onderscheid. Volk, natie. Maar veel vertalers, dan zie je weer hoe je uit moet kijken met vertalingen. Veel vertalers denken dat het woord betekent twee keer gewoon hetzelfde. Nou, de Heilige Geest gebruikt twee keer een ander woord. Vandaar dat de Telos-vertaling zegt, sterf voor het volk en niet de hele natie verloren gaat. Dat zou wel eens kunnen betekenen dat het volk het hele Israël is. Maar dat daarin opgesloten zit dat wat Romeinen 9 aanduidt. Niet alle die van Israël zijn, zijn Israël. Dat is het ware Israël. Als hij sterft voor het volk, dat wil dat zeggen dat zijn offer goed is voor allen in Israël. Maar alleen het Israël van God. Dat overblijfsel naar de verkiezing der genade, zoals Romeinen 11 vers 5 het zegt, heeft er daadwerkelijk deel aan gekregen. En dat mocht in Gods bestel niet verloren gaan. De natie moest gered worden. Dat maakt het eigenlijk nog bijzonderder. Maar misschien lees ik er te veel in. Maar dan stel ik u meteen de tweede vraag, de tegenvraag. Waarom dan twee verschillende woorden? Zie je in veel vertalingen helaas niet. Hij profiteerde, vers 51, dat Jezus zou sterven voor het volk. Sterven voor het volk wil niet zeggen dat het hele volk, alle Israëlieten, behouden worden. Net zoals er staat in 1 Johannes 2 dat hij het zoenoffer is voor onze zonden, niet alleen voor de onze, maar voor de hele wereld. Je kunt ook vertalen voor die van de hele wereld. Voor de uitleg maakt het niet veel verschil. Waar het om gaat is, het offer van Christus is voldoende voor de hele wereld. Elk mens kan komen. Dat is het vrije, onbelemmerde aanbod van de genade van God. Een welgemeend naar elk mens. Elk mens kan komen. Dat is een zoenoffer voor de hele wereld. Maar het wordt alleen effectief aan diegenen die ook daadwerkelijk komen. En wat Israël betreft, dat is het ware Israël. Dat is het Israël van God. Maar het beginsel geldt net zo goed voor de heidenen, voor de niet-joden. Hij is het zoenoffer voor de hele wereld. Maar het wordt effectief aan diegenen die daadwerkelijk komen. Want als je niet komt, dan kun je niet drinken van het levenswater. Wie wil, die komen en nemen van het water des levens om niet. Het hangt niet alleen af van de trekkende God. Het hangt ook af van de wil van de mens. Dat is het spanningsveld dat geen enkele theologie in een schema kan persen tussen menselijke verantwoordelijkheid en goddelijke, soevereine verkiezing. In sommige kringen zien ze alleen nog maar de menselijke verantwoordelijkheid. Dan blijft er van de verkiezing niks over. In andere zien ze alleen maar de soevereine verkiezing en blijft er van de menselijke verantwoordelijkheid niets over. Dat is beide fout. Want beide houdt in dat je een heel stuk van je Bijbel wegstreept. Wie wil komen en wie komt uit Israël, die hoort tot het waarachtige Israël van God. En dat mag nooit verloren gaan. Aan het einde van de Galatenbrief staat het zo mooi. Waar Paulus vrede toewenst aan alle christenen. En voegt hij er dan toe, het Israël van God. Dat is niet de kerk, want die heeft hij net al de groeten gedaan. Maar onderscheid van al die gemeenten uit de volkeren daar ook in Galatië, dat Israël van God, dat ook vandaag aan de dag nog altijd bestaat. Dat ware Israël. dat daadwerkelijk deel heeft gekregen aan het werk van de Heer Jezus. Maar dan staat er iets heel bijzonders in vers 52. Want de Heilige Geest geeft een uitbreiding aan deze profetie. Er staat, hij profeteerde dat Jezus zou sterven voor het volk. En dan komt er iets extra's. En niet alleen voor het volk, maar opdat hij ook de verstrooide kinderen van God tot één zou vergaderen. Dat is een geheimzinnig woord. Daar is dus het volk, dat is Israël, dat is duidelijk, daar twijfelt niemand over. Maar daar zijn ook nog de verstrooide kinderen van God. Die dus daarvan onderscheiden worden. En daarom lijkt het me dat dat niets anders kan betekenen dan verstrooide kinderen Gods uit de volken. Uit de niet-Joden. Precies hetzelfde als wat wij gezien hebben in hoofdstuk 10, waar de Heer Jezus aan het einde zei: ik heb ook nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Hoofdstuk 10, vers 16. Ook die moet ik toebrengen en zij zullen naar mijn stem horen en zij zullen één kudde, één herder worden. Daar heb je de gelovigen van buiten Israël. En hier zijn ze er ook. Er waren wel zulke gelovigen ook voor die tijd. Je vindt ze al in het Oude Testament. Je vindt ze in het Oude Testament in een Job, in een Melchizedek, in een Naaman en nog wel een paar. Maar dat zijn een paar heel bekende. Maar het waren verstrooide kinderen van God. Daar moet u eens over nadenken. Ik wil u niet met theologische problemen vaststellen, plagen vanavond, lastigvallen. Maar als men spreekt over de kerk van God in het Oude Testament, waar is die dan? Waar is die kerk? Als je zegt dat was Israël in het Oude Testament, hoe zit het dan met die gelovigen buiten Israël? Hoorden die daarbij, ja of nee? En mijn antwoord is, Gods volk was Israël. Maar er waren ook gelovigen buiten Gods volk. Maar dat is vandaag beslist niet het geval. Alle gelovigen, uit wat voor volk dan ook, uit Joden of uit heidenen, horen samen tot die ene gemeente. In het Oude Testament was daar niet zoiets als die ene gemeente, de vergadering van de ware christgelovigen uit Joden en heidenen. En die is er wel in het Nieuwe Testament. De kinderen Gods waren in de oude bedeling verstrooid. Ze waren niet samengevoegd tot dat wat we in hoofdstuk 10 lazen. Eén kudde. Dat was toen nog toekomstmuziek. Daarvoor ging de Heer Jezus naar het kruis. Opdat die ene kudde er zou kunnen komen. Die ene gemeente, dat ene lichaam van Christus. Dat is de verborgenheid waarover Paulus bijvoorbeeld in de Efes en de Kolossenbrief schrijft. Verstrooide kinderen Gods, die allemaal zouden behoren, gelovigen uit de volkeren en uit de Joden, zouden behoren tot dat ene volk van God. Een bijzonder woord van Caiaphas. Maar deze mensen hebben het heel anders opgevat. Op grond van dat woord zijn ze van plan hem te gaan doden. En je ziet dan dat de Heer Jezus zich terugtrekt. Ook dat is belangrijk. Hij had de kracht, goddelijke kracht, om altijd uit hun handen te blijven. Als men in Nazareth, in Lucas 4 al, hem van de steilte wil werpen, dan gaat hij eenvoudig tussen hen door en ontkomt aan hun handen. Evengoed vind je op andere momenten dat de Heer Jezus zich terugtrekt, zich verbergt. Hij wandelde niet meer vrijuit onder hen, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar een stad die Ephraim heette. Hij trok zich terug op het platteland, zouden wij zeggen, en hij bleef daar met zijn discipelen. En als op het Pascha de mensen bij elkaar komen, dan zoeken ze hem, maar ze vinden hem niet. Ze vragen zich af of hij nog op het feest zou komen. Maar de Heer Jezus wacht op de tijd van de Vader. Want hij weet, zoals Johannes 18 het zegt, alles wat over hem komen zou. Hij komt op zijn tijd. Er staat 6 dagen voor het Pascha in Betanië. U weet, het is altijd lastig om te weten op welke dag dat Pascha nou viel. Daar is al veel over gestreden. En u mag er straks ook geen vragen over stellen en opmerkingen over maken. Want ik moet moe van al die mensen die denken dat de Heer Jezus op woensdag gestorven was. U kunt me toch niet overtuigen. Ik denk dat het op vrijdag was. En ik denk dat met de hele oude kerk. Die oude kerk is niet altijd gelijk, maar hier wel. Bovendien het woord voorbereiding dat in Johannes gebruikt wordt veel verderop, dat betekent nog altijd in het Grieks vrijdag, dus daar praten we over. Als dat zo is, wat is dan 6 dagen voor het Pascha? Zondag. U denkt zaterdag, maar dat is omdat u niet Joods kunt rekenen. Na 8 dagen, dat betekent precies over een week. Dus na 6 dagen betekent in onze rekening 5 dagen. Zes dagen voor het Pascha, dat was een zondag. Het was op een zondag dat de Heer Jezus Jeruzalem binnenreed. De glorieuze intocht van de Heer, maar ook dat hij hier in Bethanië was. Want dit is de plaats van de intimie. Kijk, daar is een volk van God in deze wereld. En dat is geweldig. Dat zijn degenen die allen deel hebben gekregen aan dat werk van de Heer Jezus. Zijn plaatsvervangende dood. Hij is gestorven nu voor de gemeente in de wijdste zin van het woord. Joden en heidenen. Daar is dat geweldige getuigenis van God in deze wereld. Maar daar is ook de intimiteit van de eredienst. En ik gebruik opzettelijk dat woord. De intimiteit van de eredienst. Veel kringen willen het zo voorstellen dat de eredienst een evangelisatiesamenkomst zou moeten zijn. Maar de eredienst van Gods volk is niet in de eerste plaats evangelisatie voor hen die buiten zijn. Iedereen is welkom, de deuren gaan niet op slot. Maar het heeft toch een intiem karakter. Gods volk komt bij elkaar. En het intieme karakter gaat wel eens een beetje weg natuurlijk als er 4000 mensen in een kerk zitten. Maar zelfs dan, mijn ideaal zou zijn een gemeente waarin je in ieder geval elkaar allemaal kent. Als u dat niet hebt, als u zo'n gemeente niet in bent waar u elkaar allemaal kent, dan is uw gemeente te groot. En dan gaat u maar splitsen totdat er op elke hoek van de straat in Krimpen een kerk is, dus niks tegen. Maar dat was in Jeruzalem ook zo. Maar daar gaan we het nou ook niet over hebben vanavond. Maar waar ik het wel over wil hebben is over deze wonderschone intimiteit van de samenkomst. Want zo noem ik het. Het is een soort prototype van de samenkomst. Nou even niet het gevoel van de wereld. Nou even niet de afkeer van de Joodse leiders. Nou even niet het debat en het voortdurend conflict. Maar hier is de Heer Jezus bij louter vrienden. Met zijn discipelen. Judas is erbij. Maar in welke gemeente kan dat niet gebeuren dat er een Judas tussen zit? Wij kennen de harten niet. Maar hij heeft zich nog niet geopenbaard. De Heer Jezus weet het, maar hij weet dat ook van de Judassen in onze gemeente. Hij kent ons allemaal. Hij weet het. Hij zal het op zijn tijd openbaar maken. Nu nog niet. Daar zijn ook Martha en Maria en Lazarus. Lazarus, de gestorvene. Het is mooi, hij is als het ware het prototype voor al die mensen die als de gemeente bij elkaar komt. Daar zitten allemaal als mensen die uit de doden zijn opgewekt. Dat is mooi. Lazarus geeft één facet weer van al die mensen die zo in eredienst bij elkaar komen. Het zijn mensen die dood waren en opgewekt zijn. Met Christus opgewekt. Want wij waren dood in misdaden en zonden en hij heeft ons met hem opgewekt. Dan hebben we daar Martha die diende. Hé, nou mag het ineens wel. Ja, maar in Lucas 10, weet u nog, daar staat ze werd in beslag genomen door veel dienen. Dat heb je ook wel eens in de gemeente. Dat zijn mensen die vinden hun eigen dienst op den duur nog belangrijker dan de Heer. Dat gevaar moeten we allemaal voor oppassen. Ze werd in beslag genomen door veel dienen. Maar dat is niet goed. Wat hier staat is wel goed. Dat is een tweede facet. Of je nou ambtsdrager bent of een gewoon mens in de kerk, dat maakt niet uit hoe je dat noemt. Maar als je me dient. Als je maar stuk voor stuk in je kerk, in je gemeente, weet wat jouw bediening is in die gemeente. Dat hoort ook bij een gezonde gemeente. Hij moet niet te groot zijn, zei ik, anders is het geen gemeente meer. Je moet elkaar wel allemaal kennen natuurlijk, anders kun je geen gemeenschap vormen. En het tweede is, elk mens in zo'n gemeente moet weten wat is mijn bediening in deze gemeente. Wat is mijn plekje in het grote geheel? Als we een lichaam zijn, dan moet elk orgaan zijn functie hebben. Men zegt wel eens dat er organen zijn die geen functie hebben, zoals het wormvormig aanhangsel. Maar dat is maar onwetendheid, ze hebben wel degelijk allemaal een functie. Je kunt ze wel missen, maar ze hebben wel een functie. En wij denken ook wel eens dat er in de gemeente van dat soort wormvormige aanhangsels zijn die eigenlijk geen functie hebben. Dat is onzin, ze hebben allemaal een functie. Allemaal kunnen ook gemist worden, dat geldt voor onze organen niet allemaal. Maar ze kunnen allemaal gemist worden, de Heer neemt ze op zijn tijd weg. Maar ze hebben allemaal een functie, u ook. Dus we hebben Lazarus nodig, dat zijn we allemaal. Als het goed is in de gemeente, anders is het geen gemeente. De gemeente is de vergadering van de christgelovigen, niet van de onbekeerden. Ten tweede zijn er allemaal mensen die een bediening hebben. En ten derde moeten we ook nog allemaal Maria's zijn. Dus het is lastig, u moet alle drie zijn. U moet een Lazarus zijn, u moet een Martha zijn en u moet een Maria zijn. Want in Maria zien wij de geest van de aanbidding. En ik denk dat is wat de Vader in het bijzonder verwacht. We hebben dat steeds gelezen in Johannes 4. De Vader zoekt de zulken die hem aanbidden in geest en waarheid. Dat is mooi. Vanmiddag had ik een gesprek met de studenten. Die wou wel eens een preesbijeenkomst. Dat heet tegenwoordig zo. Vroeger zeiden we dat gewoon in het Nederlands, maar tegenwoordig zeggen we dat in het Engels. Ze moesten de weeksluiting verzorgen en toen zeiden ze, als we nou eens een preesbijeenkomst van maakten. Toen zei ik, hoe had je dat dan gedacht? Nou, hun fantasie reikte niet ver, want ze wilden een aantal preesliederen zingen. Ik zei, ja, dat is geen kunst. Onze EH-bundel is vol van preesliederen en daar kun je al een stuk of vijf van achter elkaar laten zitten. Maar heb je dan echt gepreest? Vroeger heette dat geprezen, maar vandaag heet dat gepreest. Heb je dan echt gepreest? Ik heb een ander idee. Ik heb een ander idee. Daar keken ze nogal van op. Ik ben benieuwd of u er ook van opkijkt. Ik zei, zo nou eens een stuk of vijf studenten naar voren lieten komen om te bidden. Maar ze mogen in dat gebed geen enkel verzoek doen. Ze mogen alleen maar danken en loven. Hoe lijken jullie dat? Nou, de monden vielen bijna open van verbazing. Zoiets hadden ze nog nooit beleefd. Ik zei, nou, dat wordt tijd. Jullie hebben nog niet zoveel idee van praise. Je moet het toch niet alleen met de woorden van een ander kunnen doen. God loven, God danken. Dus alleen maar dankbaarheid betuigen. Alleen maar lofprijzing uitspreken voor wie hij is. En niks vragen. Probeer het maar eens. Dat zou ik vanavond ook tegen u willen zeggen. Het grootste deel van onze gebeden is toch vooral vragen, vragen, vragen. En weinig geven, geven, geven. Maria gaf. Ze gaf ontzettend veel. Ik zei u toch straks, een jaarsalaris van, kun je makkelijk nagaan, want in de gelijkenis kregen ze allemaal een denaar, weet u dat nog? Dat waren dagloners, die kregen voor één dag werk een denaar. Dit zijn er 300, als je daar de sabbat ervan aftrekt, is dat een heel jaarsalaris van een arbeider. Dat is een hoop geld. Dat is een hoop geld. Dat gaat toch een beetje tegen onze Hollandse haren in, nietwaar? Daarom zeggen wij ook, als iets veel geld kost en kapot gaat, dat is zonde. Merkwaardige verwarring van onze handelsgeest en onze godsdienstigheid. Dat is zonde. Nee, zonde is heel wat anders, hoor. Maar daar gaan we ook niet over uitweiden, over die merkwaardige Hollandse verwarring van handel en godsdienst. Maar zo reageert Judas wel. Zo reageren sommige mensen ook in geestelijk opzicht. Die vinden een dergelijke bijeenkomst ook een beetje zonde van de tijd. We hadden zo iemand die kwam zondagsmorgens niet, want die moest zaterdag zondagsochtends uitslapen, want hij was de hele zaterdag bezig geweest om te evangeliseren. Nou, dat vind ik prachtig mooi. Kwam hij diep in de nacht thuis van alle kroegen waar hij geweest was om het evangelie te brengen. En dan moest hij zondags in zijn bed blijven liggen, natuurlijk om bij te slapen. En daar zit iets merkwaardigs in. Iets moois en iets minder moois. Iets moois, want wie van ons offert zo een groot deel van de nacht op om op die plekken mensen op te zoeken naar het evangelie te brengen. En sommige mensen hebben dan inderdaad de gedachte, de zonde van de tijd, om dan bij elkaar te komen alleen maar om God te prijzen, terwijl er zoveel mensen verloren gaan. Luister, zo werkt het niet. Als ik het nou zo uit mag drukken, God is belangrijker dan alle zondaren van de wereld bij elkaar. En als de nieuwe week begint op zondag, dan mogen we beginnen met God te prijzen. Het heet eredienst. We vragen ook wel veel en we luisteren veel naar wat hij tot ons te zeggen heeft. Maar als het echt een eredienst is, dan is ruimschoots gelegenheid door liederen en gebeden om God te prijzen. Als alle preesbijeenkomsten daartoe zouden leiden dat we wat meer gingen begrijpen van aanbidding, van lofprijzing, dan zou daarmee veel gewonnen zijn. Maria doet het stilzwijgend. Het is ook niet zo makkelijk om de goede woorden te vinden om God te prijzen. Ze doet het door te geven. Maar die nardus is tegelijkertijd natuurlijk symbolisch. De uitdrukking van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Er staat een mooie tekst in Hooglied 1. Als mijn koning aan zijn tafel is, geeft mijn nardus zijn geur. Die plaats waar de koning is aan zijn tafel. Dat is een mooie plaats waar Gods volk samenkomt. En de koning is aan zijn tafel. En onze nardus geeft daar zijn geur. Dat wil zeggen, die plaats zoals het hier ook staat, het huis werd met de geur van de balsem vervuld. Die balsem, die nardus, dat vind je ook elders in het boek Hooglied, spreekt van de heerlijkheden van de bruidegom zelf. Is dat niet heerlijk? God kan een Caiaphas ertoe brengen een getuigenis van de Heer Jezus te geven. Dat is prachtig. Dat is mooi dat God dat kan. Maar Caiaphas persoonlijk is er niks mee opgeschoten. En de mensen om hem heen zijn er ook niks mee opgeschoten. God geeft zo'n getuigenis voor zijn eigen eer. Maar dit is wat anders. Gods volk dat bij elkaar komt in de intimiteit van de eredienst. Als mensen die gestorven en opgewekt zijn. Als mensen die dienstbaar zijn. Elk brengt zijn eigen en haar eigen bediening mee. Niet dat alle bedieningen in de samenkomst aan bod komen. De meeste bedieningen natuurlijk juist niet. Want het gemeenteleven is onnoemelijk veel meer dan de samenkomst. Dat mogen we ook wel eens beter bedenken. Het gemeenteleven dat is 7 dagen per week, 24 uur. Maar afgezien daarvan, allemaal hebben we onze bediening en allemaal onze nardus. De een heeft misschien maar nardus van een denaar. En er zijn erbij zoals Maria van 300 denaren. Dat zijn de uitzonderingen hoor. Want zij is zo uitzonderlijk dat van haar, staat er in de andere evangelie, in de hele wereld gesproken zal worden. Dat is wat. Overal waar het evangelie wordt verteld, wordt dit ook verteld. En ik ben bang dat vandaag veel te veel wel het evangelie wordt verteld, maar dit niet. Terwijl de heer Jezus in Matthäus en Marcus uitdrukkelijk zegt dat dat wat zij gedaan heeft overal verteld zal worden. Waarom gebeurt dat dan niet? Wat zou dat dan kunnen betekenen? Mooi is trouwens even tussen de haakjes voordat ik dat vergeet. In Matthäus, Marcus, Lucas staat haar naam er niet bij. Hier staat haar naam wel en hier staat niet bij dat er overal in de wereld over gesproken zal worden. En ik denk dat de Heilige Geest daarmee bedoelt dat het niet om Maria zelf gaat. Het gaat er niet om haar in de lucht te steken. Het gaat om wat ze gedaan heeft. Waarom is dat zo belangrijk? Het is hierom belangrijk omdat het ons aangeeft wat God van ons verwacht. Als Petrus jubelend enthousiast zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dan zegt de Heer Jezus, Petrus, dat is bruikbaar materiaal voor mijn gemeente. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Jij bent Petrus, jij bent een geschikte steen. Waarom? Omdat hij gelovig was? Nee, veel meer. Omdat hij zo enthousiast over de Heer Jezus was en uitdrukte in woorden wat de Heer Jezus voor hem betekende. Wie hij in zijn grootheid en heerlijkheid was. En dan zegt de Heer Jezus, dat is bruikbaar materiaal voor mijn gemeente. Aanbidders. Want het was Petrus. En hij is een man en een paar hoofdstukken, 10 hoofdstukken verder is het een vrouw. Deze vrouw, Maria, hier horen we haar naam. Maria. En opnieuw kunnen we zeggen, dit is bruikbaar spul voor Gods gemeente. Mensen die de Heer Jezus van harte lief hebben. Daarom loven en prijzen ze hem, omdat ze hem lief hebben. En dan zegt de Heer Jezus dit. Zij heeft dit bewaard voor de dag van mijn begrafenis. Waarom heeft ze hem zo lief? Om zijn persoon, ja ook. Maar ook omdat deze vrouw, misschien wel als enige, want de discipelen schijnen er niets van begrepen te hebben van tevoren, als enige begrepen heeft dat hij zou gaan sterven. Caiaphas heeft het gezegd, maar hij bedoelde totaal iets anders. Deze vrouw heeft het ook gevoeld, geweten. Als je daar gevraagd zou hebben, zou ze het niet eens hebben kunnen zeggen misschien. Misschien is het een interpretatie van de Heer Jezus van wat zij gedaan heeft. Het kan ook best zijn dat ze het wel beseft heeft, aangevoeld heeft, met vrouwelijke intuïtie, zonder dat ze dat precies in woorden kon weergeven. Maar ze heeft gevoeld dat hij op weg was naar de dood en naar het graf. Dat is mooi, bij het graf horen we van allerlei Maria's. Maria Magdalena, Maria, de zuster van de moeder van Jezus en nog van een Salome. Maar niet van Maria van Bethanië. Al die vrouwen kwamen om zijn lichaam te balsemen, maar ze waren te laat. Jozef en Nicodemus hebben dat lichaam van het kruis genomen, toen kwamen de dames er niet aan te pas. En 3 dagen later, toen ze weer een poging wilden ondernemen, toen was de Heer Jezus al opgestaan. Die dames kwamen altijd te laat. Deze dame niet. Maar die was er ook vroeg bij. 6 dagen voordat de Heer Jezus stierf, heeft zij hem gebalsemd met het oog op zijn begrafenis. Hij was haar zo dierbaar om zijn persoon en om wat hij zou gaan doen, sterven en begraven worden. Hier zegt Judas, had beter aan de armen gegeven konden worden. Nou, afgezien van het feit dat hij het geld gedeeltelijk in zijn eigen zak had willen steken. Maar ook hier zien we hetzelfde. Het gaat niet in de eerste plaats, hoe gek het misschien ook mogen klinken, om de zondaren in de wereld. Er zijn heel wat lieve evangelische broeders en zusters met de slogan gered om te redden, alsof het allerbelangrijkste in deze wereld de zondaren zijn. Dat is hetzelfde met de armen. Nou, dat lijkt nou vreemd dat ik dat zeg, niet waar? Want we kunnen elkaar beter aanmoedigen juist veel meer te evangeliseren. En dan wil ik graag aan meedoen met dat aanmoedigen. En ook aanmoedigen om meer acht te geven op de armen. Nou, dat doe ik graag aan mee. Graag aan mee dat we meer oog hebben voor degene in nood en daarin mededeelzaam zijn. Geen probleem. Als je maar niet van de zondaren en de armen je hele bediening maakt. Want ze zijn niet het belangrijkste. Je kunt zo opgaan in diaconaat en apostolaat, om die mooie woorden te gebruiken, dat je niet toekomt om het allerbelangrijkste. Hoe staat het met je liefde voor de Heer Jezus? Dat is de vraag die hier gesteld wordt. Mij hebt u niet altijd, zegt hij. Goed, we moeten ons haasten naar het derde gedeelte. Hier lezen we in vers 9 tot 11... dat deze mensen ook nog eens het snode plan opvatten om Lazarus te doden. Lazarus was een levend getuige. Zoals er in de kerkgeschiedenis talloze van die mensen zijn geweest die geestelijk dood waren, geestelijk opgewekt zijn en daarom getuigen van de Heer Jezus waren en daarom de machthebbers in deze wereld altijd weer in de weg zaten. Daarom moesten ze worden gedood. Want velen geloofden in Jezus om Lazarus, dus moest Lazarus worden gedood. Hoe krijgen de mensen het in hun verdorvenheid bij elkaar? Dan het vierde getuigenis in vers 12 tot 19, de massa. Daar zit iets dubbels in, iets moeilijks in. Bij Caiaphas heb je dat ook. Caiaphas gaf een prachtige getuigenis, maar dat had hij zelf niet door. In hoeverre heeft dit volk het doorgehad? Wat ze eigenlijk zeiden. Misschien is het wat al te simpel om te zeggen, 6 dagen later zouden dit de mensen zijn die riepen, kruisig hem, kruisig hem. Dat is een beetje al te simpel, want we kunnen natuurlijk niet bewijzen dat daadwerkelijk dezelfde mensen waren. Laten we een beetje voorzichtig zijn. Aan de andere kant, er zal misschien best een overlap in gezeten hebben. Misschien zijn ze er wel bij geweest. Mensen die hier riepen Hosanna en die daar riepen kruisig hem. Dat is de wisselvalligheid van de volksgunst waar de prediker het over heeft. Alle gingen de jonge man achterna, maar lateren hadden hem geen welgevallen. Het lijkt zo als 2 druppels water op wat we hier vinden. God bewerkt dit getuigenis. Of de menigte zelf snapt wat ze eigenlijk zeggen, doet er eigenlijk niet veel toe. In de andere evangelie zegt de Heer Jezus, als deze niet zouden spreken, dan zou God tot de stenen zeggen dat ze zouden moeten spreken. Weet u eigenlijk wat Hosanna betekent? Zoveel mensen denken dat het net zoiets betekent als halleluja of zo. Een lofprijzing, maar Hosanna is een gebed. Ik zei u al, het is moeilijk om te loven zonder te bidden, zonder te vragen. Hosanna is ook weer een gebed. Hosanna betekent, zoals de voetnoot in de Telos-vertaling het aangeeft, red toch. Een beetje ingewikkeld om uit te leggen, maar dat woord Hosan, dat eerste stuk, is van dezelfde wortel afgeleid als waar de naam Jezus van afgeleid is. Nou, Hosan en Jezus lijkt niet veel meer op elkaar, maar neemt u dat nou maar even op mijn gezag aan. Gaat op dezelfde wortel terug. Jezus, zijn naam betekent de Heere red. Hier is het een gebed. Red toch. Denk nog eens terug aan Caiaphas' woorden. Red toch. Het is een citaat uit Psalm 118. Israël wist, dat waren de woorden waarmee de Messias verwelkomd zou worden. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Het is heel merkwaardig. Even een zijpaadje, dat de woorden zijn in de Rooms-Katholieke Kerk, waarmee de Heere God als het ware uitgenodigd wordt, de Heer Jezus uitgenodigd wordt om neer te dalen in de gestalte van het brood. Daar gelooft u als protestanten natuurlijk niet in die transsubstantiatie, maar vergeet dat nou even, niet altijd meteen zo dwars liggen. Luister nou even, deze woorden spreekt men uit om aan te geven dat de Heer Jezus nu als het ware in persoon tot ons komt, in ons midden. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Benedictus qui venit in nomine Domini. Dan komt hij als het ware tot ons. En wij hoeven dat als protestanten niet letterlijk met dat brood te verbinden. Maar wel met het geweldige dat waar Gods volk samenkomt. Als Lazarussen en Martha's en Maria's. Daar is hij persoonlijk met zijn heerlijkheid in het midden. Weet u wanneer de Joden deze woorden zingen? Op een bruiloft. Op het moment dat de bruidegom binnenkomt met zijn bruid. Ja, het is een beetje eenzijdig gericht op de bruidegom, maar dat kan ik ook niet helpen. Dan zingen ze gezegend. Hij die komt in de naam des Heren. Als ik dat nou verbind, dat weten ze natuurlijk niet zo goed van elkaar. Joden en katholieken. Dan denk ik, wat mooi is dat. Want wij zouden dat als het ware in onze harten ook kunnen zingen. Om tegen de hemelse bruidegom, degene van wie ik net sprak in het Hooglied. Om tegen de hemelse bruidegom te zeggen. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Die komt in ons midden. Hij zal straks wederkomen met de wolken des hemels. Maar hij komt nu in ons midden. Hij heeft beloofd waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam. Daar ben ik in hun midden. Daar is hij persoonlijk, zij het dan onzichtbaar. Daar is hij persoonlijk aanwezig. En onze harten nodigen hem als het ware uit, kom in ons midden. Zo is hier de stad Jeruzalem een plaats waar hij uitgenodigd wordt en waar gezegd wordt, kom in ons midden. Wees bij ons. Maar dan met de woorden, red toch. Is dat niet wonderheerlijk? Als de Heer Jezus hier de stad ingaat om straks even buiten de muren gekruisigd te worden en daar dit simpele, korte gebed te vervullen, red toch. Of deze mensen persoonlijk deel gekregen hebben aan die redding, dat laten we dan maar even buiten beschouwing, maar wat een wondergebed. Binnen een week zou de Heer Jezus dat reddingswerk volbrengen aan het kruis. Red toch. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van David. Het hele volk moet het uitroepen, want koning van David, dat is de Messias. Ze willen of niet, ze moeten dit getuigenis afleggen van zijn messiaanse heerlijkheid. En Johannes stelt heel nuchter vast, daarmee ging de schrift in vervulling. U vindt deze woorden, zoals u weet, in Zacharia 9, vers 9. Vrees niet, dochter van Sion, zie uw koning komt, gezeten op een ezelsveude. En de discipelen realiseerden zich dat niet. Pas later, toen ze eraan terugdachten, dachten ze, oh, wat is dat merkwaardig. Onze koning die als een koning, als een heiland, zoals de Statenvertaling meen ik zegt, nederig en zachtmoedig, de stad komt binnenrijden. Heft op uw hoofden, poorten wijd, zoals een andere variant van Psalm 24 staat. Waar de poorten zich openen om de koning binnen te laten. Een koning die daar zal sterven. Zoals Caiaphas het zei. En zoals Maria het zei. Op twee totaal verschillende manieren. Maar ze zeiden hetzelfde. En het volk zegt red toch. En zegt daarmee ook hetzelfde. Hij zal moeten sterven. En als God zegt van zijn eigen zoon, ik ga uw naam verheerlijken door de opwekking van Lazarus, zegt hij daarmee ten diepste ook hetzelfde. Namelijk, Israël kan slechts, en dat geldt voor alle mensen, elk mens kan slechts uit de dood gered worden. Doordat hij in de dood ging. We hopen dat later te zien, maar ik grijp daar even naar vooruit. Hier in hoofdstuk 12, vers 32. En als ik van de aarde ben verhoogd, zal ik allen tot mij trekken. Als degene die verhoogd wordt aan het kruis van Golgotha, wordt hij het heerlijk aantrekkingspunt voor alle mensen. Niet allen worden of laten zich aantrekken. Dat is wat anders. Niet allen komen. Maar hij is wel voor allen het aantrekkingspunt. Maar als degene die verhoogd is. Want alleen als degene die verhoogd is aan het kruis, dat is niet de verhoging in de hemel. Dit is de verhoging zoals het staat in Johannes 3. Als de Zoon des mensen verhoogd is aan het kruis namelijk. Zoals de koperen slang in de woestijn verhoogd was. Zo zal hij het redmiddel worden voor alle die tot hem de toevlucht nemen. De menigte getuigde daarvan. Getuigde van wat er met Lazarus was gebeurd. De hele wereld liep hem achterna. In zekere zin is dat vandaag ook het geval. Niet letterlijk dat alle mensen in de wereld achter hem aanlopen. Maar wel dat het evangelie mag weer klinken in alle delen van de wereld. Ik beleef dat vaak zo op zondag. In middernacht, als het hier bij ons middernacht is, dan worden ver in het oosten al de eerste samenkomsten gehouden. Vlak bij de datumgrens. En als wij zondagsavonds al lang in bed liggen, dan worden er ver in het westen nog altijd samenkomsten gehouden. Van Nieuw-Zeeland tot Californië of tot Hawaii. Overal op aarde zijn er mensen die, als ik het zo na mag zeggen, hem achterna lopen. En waarom hem? Omdat hij de Zoon van God is, zeker. Vanwege de heerlijkheid van zijn persoon, zeker. Maar bovenal als degene die verhoogd is aan het kruis. En zo al de verstrooide kinderen Gods bijeen vergaderd heeft tot één kerk. Eén gemeente, één lichaam van Christus. Wel gelukzalig bent u, als ook u daartoe mag behoren. Amen.